Gemeente, ik deel u mee dat huisbezoek zal worden gedaan, zo de Heere wil, op maandagavond bij zuster Van der Boom van der Slik en bij zuster Boeter Driessen. En op woensdagavond bij zuster Wielhouwer van der Slik en bij Nelly Hans. En op donderdagavond bij zuster Van der Kooi Knapen en bij de familie M. Wielhouwer. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 40ste psalm, het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, het 8ste vers. Lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 23, het 3e vers: Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23 vers 3, na de schriftlezing 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen allen zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij keren ons opnieuw tot de 28e zondag in onze Heidelbergse catechismus. Dat is dus de eerste zondag die ons leerboek besteedt aan het heilig avondmaal des Heren. Ook in deze nabetrachtingsuren willen wij een gedeelte uit deze zondag overdenken. En dan met name het tweede deel van antwoord 76 en het laatste stukje van antwoord 77. Ik wil u antwoord 76, vraag en antwoord 76 lezen. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. En dan het laatste stuk van antwoord 77. Beginnend bij deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. We zoeken ook nu vanavond weer uw heilig aangezicht, Heere, want wij begeren ons voor uw troon te stellen en onze noden voor u neer te leggen. Dat is de weg die gij zelf ons gewezen hebt. Daar is de schrift vol van. Want keer op keer worden wij ertoe opgeroepen om u de Heere te zoeken. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En gij, Heere Jezus Christus, hebt gezegd dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En we lezen het in de schriften: bid zonder ophouden. En zo zijn er meer van die aansporingen die allen hetzelfde doel hebben, namelijk om ons uit te drijven tot uw genadetroon, om daar ons hart voor u open te leggen en daar onze noden u uit te zeggen. En dan is dat ook de enige weg die ons openstaat. Want wie anders zal ons helpen in onze nood en ellende? Wie anders zal ons redden van dood en verderf, van de macht der zonde, van de schuld die er in ons leven is? Wie zal ons verlossen uit de macht van het kwaad. En wie zal ons het goede doen zien? En daarom bid de dichter, verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En de dichter smeekt dat gij hem dat licht zou willen laten zien, waardoor zijn pad bestraald en beschenen wordt, en waardoor hij kan gaan te midden van de duisternissen van dit leven. Heere, zo zien ook wij op tot u, en wij bidden van u, ja, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Doe gij uw genade ons blijken, en geef dat uw eeuwige ontfermingen ook vanavond in deze uren van nabetrachting nog in ons midden openbaar mogen komen. Bezoek uw erfdeel met uw heil, met uw verkwikking. In dit morgenuur hebt gij gegeven dat in het midden der gemeente uw dood mocht worden verkondigd, en dat bij brood en beker mocht worden aanschouwd, dat gij, Heere Jezus Christus, de prijs betaald hebt waardoor uw volk verlossing verkrijgt. Vanavond mogen wij luisteren naar een boodschap ontleend aan uw woord, waarin ons opnieuw gewezen wordt op de rijke betekenis van dat sacrament, maar waar wij ook de consequenties van het sacramentsgebruik voor de aandacht gesteld krijgen. En daarom wij bidden, Heere, dat gij ons ook vanavond weer wilt leiden door uw Heilige Geest, en dat gij al uw volk en kinderen opnieuw onderwijs wilt geven. Het is rijk als wij bij uw beloften mogen stilstaan, uw beloften die spreken van zaligheid en heerlijkheid, en die ongekende en die onvergelijkelijke rijkdom van genade, zoals die in de Heere Jezus en in zijn dood en bloedstorting zichtbaar wordt. Maar uw woord bevat niet alleen beloften. Uw woord wijst ons ook op de heilige verplichtingen die er nu liggen in het leven van allen die u vrezen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden mij bewezen? En die vraag laat u niet onbeantwoord in uw woord, Heere. U wilt er vanavond ook een antwoord op geven, en dan ligt het als een dure roeping en als een heilige plicht op al degenen die u in oprechtheid vrezen en die zo ook avondmaal mochten vieren, om u de Heere de eer de uws naams te geven en in die waarachtige gemeenschap met u de Heere te zoeken om zo te leven. Wij bidden van u, leid ons in de overdenking van uw woord en geef dat we verstaan mogen ook in dit uur wat tot onze vrede dient. En wilt gij dan aan alle categorieën in de gemeente gedenken, ja, wilt gij aan een ieder afzonderlijk en heel persoonlijk gedenken, met al de schakeringen die er zijn, van jong tot oud, met al de schakeringen ook ten aanzien van de geestelijke verhoudingen, van de geestelijke situatie, Heere, of we nu wel of niet kennis van uw genade hebben, we hebben het allemaal nodig dat gij ons gedenkt en opzoekt. En dan binnen die categorie van hen die u in oprechtheid vrezen, zijn ook allerlei verschillen, verscheidenheden. En Heere, en ieder moet behandeld worden nadat hij persoonlijk zich, nadat hij persoonlijk op dit moment gelegerd is. U weet wie we zijn, u weet waar we zijn, u weet onze noden, u kent onze zorgen, u kent onze vragen, u weet ook van onze strijd en onze worstelingen, u weet van de duisternissen, u weet van het licht, Heere, en overeenkomstig die noden wilt u toch al de uwen behandelen, meer licht geven als dat nodig is, correcties aanbrengen als die nodig zijn, bemoedigingen geven, terugroepen van verkeerde paden, Heere, wat er dan ook maar nodig en gewenst is in het leven van uw volk en kinderen, wilt gij dat geven. dat gij ook gedenken aan hen die geveinsd zijn, en die een naam hebben dat ze leven, en die die naam ook ophouden, denken dat ze het met die naam kunnen redden, terwijl hun hart niet recht is voor u de Heere. En op dat punt zullen we ons altijd weer moeten onderzoeken, Heere, want u hebt het onszelf gezegd, en laten we dat nu nooit vergeten, arglistig is het hart, meer dan enig ding. En we kunnen ons juist ook op het terrein van de geestelijke dingen zoveel verbeelden, en we kunnen op het terrein van die geestelijke zaken ons wat wijs maken en elkaar wat wijs maken, maar u weet alle dingen. U doorgrondt het hart, u proeft de nieren. Wij kunnen wel avondmaal vieren, maar als dat niet in de rechte weg is en in de rechte gestalte, dan kunnen we er u niet mee bedriegen, Heere. En daarom wij bidden van u, geef dat we waarlijk u de Heere mogen kennen en vrezen. En als er zijn in ons midden die dat niet doen en die alleen de gedaante van Gods zaligheid hebben, Heere, dan kunt u ze toch nog bekeren. Doe het dan, zonder uitstel. Gedenk ook aan diegenen die geen allures hebben ten aanzien van geestelijke waarheid of geestelijke gesteldheid. Mensen die weten dat ze er niet bij horen bij uw ware volk en die ook geen pretenties hebben alsof ze er wel bij horen. Dat is een eerlijkheid die toch niet tot zaligheid leidt. Want we kunnen op dat punt eerlijk zijn. En omdat we weten dat we er geen recht op hebben, ook van het avondmaal afblijven. En heel goed weten dat we er niet aan horen. Maar als het meer niet wordt in ons leven, Heere, ach, wat moeten we dan als we voor de rechterstoel verschijnen? Dan krijgen we geen toegang tot de hemelse heerlijkheid op grond van dat soort eerlijkheid. O God, wij bidden van u dat gij geven wilt dat er dan waarachtige bekering mag komen. Een zoeken van u uit de grond van het hart. En dat we geen rust kennen voordat we weten dat we in u de Heere geborgen zijn. Heere, wij bidden u dat gij ons zo allen gedenken wilt. En dat uw woord met macht en met majesteit mag komen in het midden der gemeente. Toon het, Heere, dat u ook vandaag nog aan ons gedenkt. Al moeten wij het u belijden dat we er in geen enkel opzicht recht op hebben, maar dat we het al aan alle kanten en op alle wijzen verzondigd hebben, al moeten we bekennen, Heere, en al moeten wij uitspreken voor uw aangezicht, ga niet met ons in het gericht en doe niet met ons naar onze zonden. Nochtans was God met hen begaan, hij zag hun angst en tranen aan. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden, was hij toch met hen begaan en heeft hij toch hun wens voldaan. Heere, zo lezen we het, zo is het ook. En dan moeten wij onszelf aanklagen en beschuldigen, wilt u nochtans aan ons denken en u over ons ontfermen. En aan ons hier en aan de medeluisteraars thuis of waar ze zich ook bevinden, uw onverdiende zegen schenken, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit het 73ste psalm, het 12e en het 13e vers. Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn, en wien heb ik nevens u omhoog?
Thank you.
We hebben voor vanavond dus het stukje uit onze catechismus in zondag 28 geselecteerd dat ons spreekt over de gemeenschap die in het avondmaal gekend wordt. En dat is in de eerste plaats, zo blijkt ons duidelijk uit deze passage aan antwoord 76, de gemeenschap met Christus. En dat blijkt ook wel uit de in het laatste deel van antwoord 77 geciteerde woorden uit 1 Korinthe 10. Alweer de gemeenschap met Christus. Maar dat is niet het enige. In het avondmaal wordt ons, en daar wordt ons in het formulier ook duidelijk op gewezen, en ik vind dat ook in die woorden in 1 Korinthe 10, er wordt ook gesproken over de gemeenschap van Gods kinderen onderling. Al krijgt dat niet het eerste accent, het mag toch ook niet vergeten en verwaarloosd worden. Het avondmaal is dan ook, en zo willen we vanavond erover spreken, de tafel der gemeenschap. Dat sprak in het oosten misschien nog meer dan onder ons, want behalve dat men aan tafel ging om te eten, was voor de oosterling ook heel nadrukkelijk aan de tafel gebonden het idee van de gemeenschap. Aan de tafel ontmoette men elkaar. Aan de tafel, rondom de tafel, zat of lag men aan als gezinsleden of in bredere kring om daar ook elkaars gezelschap te genieten. Wel nu, dat idee heeft de Heere ook willen bewaren in het feit dat hij zijn sacrament een maaltijd heeft gemaakt. En dan niet een maaltijd waarbij we alleen maar aan onszelf kunnen denken, maar een maaltijd die we met elkaar gebruiken rondom een tafel. En waar we allemaal van hetzelfde brood eten en van dezelfde beker drinken. Die gedachte moeten wij toch ook goed vasthouden. Maar daarbij is dan wel in de eerste plaats van belang dat we ons oog erop richten, en daar wijst onze catechismus ook heel uitdrukkelijk op, dat we ons oog richten op het feit dat daar gemeenschap bestaat tussen de avondmaalgangers en hun gastheer. De gasten ontmoeten daar de onzichtbare gastheer, die tot hen gezegd heeft: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten. Want de Heere wil daar van zijn kant zijn gemeenschap bewijzen. En hoe kan de Heere nu aan de gasten aan de avondmaalstafel zijn gemeenschap bewijzen? Wel, om gemeenschap te hebben met iemand moet er eerst een eenheid zijn met iemand. En die eenheid is er. Christus en zijn volk, ze zijn één. Ze zijn met hem verenigd, ze zijn aan hem verbonden. Dat is van zijn kant uitgezien door de band van zijn waarachtige zaligmakersliefde. En dat is van hun kant uit bezien door de band van het waarachtige, door de geest zelf gewerkte geloof. Iedere waarachtige gelovige hoort bij de Heere Jezus. En ik zeg niet dat hij daar altijd volle besef en volle bewustheid van heeft, dat is weer een andere zaak. Maar gelovigen, ware gelovigen, zijn nimmer los van degene die hen zalig maakt. Christus en zijn volk zijn met elkaar verenigd. Die band van zijn kant, die bestaat al van eeuwigheid. die band van hun kant wordt gelegd door de Heilige Geest in de tijd. En daar zit nogal wat tijd in soms om die band te leggen en om die band te versterken en om ons van die band bewust te maken. Maar er is geen waarachtige rank of hij maakt deel uit van de wijnstok. Er is geen levende steen of hij maakt deel uit van het godsgebouw. Christus en zijn volk horen bij elkaar, ze zijn met elkaar verenigd. En om hen nu van die vereniging, van die eenheid, van die band, meer en meer te overtuigen, roept hij hen tot het gebruik van het sacrament. Leest u nog maar een keer met me mee in het 76e antwoord, want het gaat in vraag 76 over de betekenis van het eten van het gekruisigde lichaam en het drinken van het vergoten bloed van Christus. En dan wordt er in antwoord op de vraag wat dat betekent gezegd dat we door dat eten en drinken met een gelovig hart de vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen in de aanneming van Christus door het geloof. Maar daar wordt dan in de tweede plaats gezegd, maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ik zei, om de zijnen nu des te meer te overtuigen van die bestaande eenheid, roept de Heere hen tot het sacrament, waar de Heilige Geest hen hoe langer hoe meer wil verenigen met Christus' heilig lichaam. Dat is dus ook doel van Gods wegen, van Christus wegen in het sacrament. Niet alleen om ons kennis te geven en te verzekeren van de vergeving van zonden. Niet alleen om de zijnen te overtuigen van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen, waardoor zij die de dood verdiend hebben nu het leven en de onverderfelijkheid mogen gaan beërven. Maar het is ook uitdrukkelijk de bedoeling van de Heere Jezus geweest met de instelling van het sacrament, dat door het gebruik, door het gelovig gebruik ervan, de gelovige zich meer en meer bewust zal gaan worden van die mystieke eenheid die er tussen Christus en hem en al Gods kinderen bestaat. Maar u zegt, hoe kan er nou toch zo'n nauwe eenheid zijn tussen Christus en de gemeente? Er is toch een ontzaglijke afstand. Om te beginnen, de Heere Jezus is niet meer op de aarde, maar hij is in de hemel. Jawel, hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. Maar die ruimtelijke afstand is geen verhindering voor de mystieke eenheid tussen Christus en zijn kerk. En zelfs de geestelijke afstand is geen bezwaar. Ik bedoel de afstand die er is vanwege het feit dat hij de heilige Zoon van God is. En dat wij, ook al hebben we zijn genade leren kennen, nog altijd en tot de laatste snik van ons leven onheilige en verdorven en onreine zondaren blijven, die als het op heiligmaking aankomt, iedere keer nog weer bij de brokstukken neerzitten en die nooit verder komen dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, maar nochtans die geestelijke afstand is voor die borg en middelaar ook geen bezwaar. Hij komt over de ruimtelijke en de geestelijke afstand heen als hij de eenheid legt en als hij vanuit uit die eenheid doet leven. En hoe doet Christus dat? En dan worden wij verwezen naar de Heilige Geest. Door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. Dan heeft Christus, en zo spreekt het formulier erover, als het hoofd dezelfde geest als degene die samen zijn lichaam vormen. Wat is dat een wonder? Dat de Heilige Geest in de Heilige Christus woont. Oh, we weten wanneer hij op hem kwam, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En toen Johannes hem neerzag dalen in de gedaante van een duif en op hem blijven, toen gaf God hem de geest niet met mate. En we zeggen, dat is begrijpelijk, dat de Heilige Geest op de zondeloze Zoon van God woont en dat hij op die zondeloze Zoon van God blijft. En dat hij hem altijd vergezelt en dat hij hem altijd in alle dingen tot zijn ambtelijk werk, tot zijn middelaarswerk bekwaamt en in staat stelt. Nooit heeft de Heere Jezus iets gedaan waardoor hij de Heilige Geest God zou bedroefd hebben. Nooit heeft hij iets gedaan waardoor de Geest Gods door hem zou zijn tegengestaan of uitgeblust. En waardoor de Geest, al was het maar voor een tijd, van hem zou zijn geweken. Oh, we kunnen dat begrijpen, dat die Geest, die Heilige Geest, op de Heilige Zoon van God rust. Maar het mysterie is dat diezelfde Heilige Geest, die en in Christus woont, nu ook in dat volk van Christus woont. En tot dat volk des Heren moet wel gezegd worden, en we vinden dat in de Schriften, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En tot dat volk van de Heere moet wel gezegd worden, blust de geest niet uit. En dat volk des Heere, dat heeft menigmaal in zijn leven de geest wel tegengestaan en de geest genoodzaakt om voor een tijd van hen te wijken. Ze deden zijn Heilige Geest smarten aan. En toch vanwege het eeuwig raadsplan Gods. En vanwege de onveranderlijke liefde Gods, al moet de geest dan wel eens zich terughouden. En al moet hij zijn werkingen wel eens inhouden. En al worden zij het in hun leven dan meer dan eens gewaar dat de geest hen in het duister en in het dorre doet dwalen, omdat zij op welke manier dan ook hem bedroefd hebben. En al zullen ze dan opnieuw moeten leren smeken, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Wijken doet die geest nimmer. God neemt hem nooit meer terug. En dat volk dat aan Christus verbonden is, doordat de Vader ze aan hem gegeven heeft, en doordat de Zoon ze overgenomen heeft en lief gehad heeft met een eeuwige liefde, dat volk dat blijft altijd begiftigd met die geest die in Christus als in het hoofd woont en die nu ook in zijn lidmaten, in de leden van zijn lichaam woont. Maar als de geest dan aan Christus gegeven is, ik zei het zo pas al, dan gaat die geest in Christus werkzaam zijn. Dan wordt Christus door die geest bekwaamd om zijn arbeid te verrichten. Als die geest aan dat volk van Christus gegeven is, dan gaat die geest ook in hen werkzaam zijn. En dan gaat hij het hen hoe langer hoe meer voor de aandacht brengen. Hen er hoe langer hoe meer van verzekeren. En daar maakt hij zeker gebruik van het heilige avondmaal. Dat zij bij Christus behoren. En dat ze dan zich meer en meer bewust mogen gaan worden dat ze met zijn heilig lichaam verenigd zijn. Of dat zij, zoals het hier verderop in antwoord 76 staat, met de woorden uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk, dat zij been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees zijn. En gemeente, dat is nu onder andere ook de bedoeling van de Heilige Geest met het sacrament. Heb u er zo wel eens op gelet? Of zijn dit dingen die eigenlijk meestal aan onze aandacht ontglippen, omdat wij, als het gaat om het avondmaal en om de betekenis van het avondmaal en om de vraag of we daaraan mogen gaan, toch meestal blijven zitten bij vragen die wat anderssoortig gelegen zijn. Laten we eerlijk zijn, die hele gedachte van de eenheid met Christus en van het vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, is niet het eerste wat we tegenkomen in het leven van de christelijke kerk. Het is niet het eerste wat we tegenkomen in de gesprekken van Gods kinderen onderling. Dan gaat het vaak om heel andere dingen. Dan gaat het om vragen die te maken hebben met het eerste beginsel, met de beginselen van het nieuwe leven. Dan gaat het om de vragen die te maken hebben met zonde en genade. En als die kennis van de zonde er is, dan komt de vraag of ik wel avondmaal mag vieren en durf vieren en of de Heere me daar wel aan roept. En dan gaat het om vragen die te maken hebben met de mogelijkheid om van mijn zonde verlost te worden, om vergeving van zonde te ontvangen. Nu dat eerste wat in antwoord 76 aan de orde komt. Met dat gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Daar richten zich vaak de gedachten op en daar zijn de worstelingen der ziel vaak op gericht. Terecht. Dat mag ook en dat is ook zeer wezenlijk, maar vergeet u toch niet dat andere wat de Heere Jezus op het oog heeft als hij de zijnen aan zijn tafel wil ontmoeten, want al is hij in de hemel, hij blijft gastheer. Hij blijft de onzichtbare gastheer die zijn gemeenschap wil geven in de weg van de vereniging met hem. En hij is het die door zijn Heilige Geest in hun harten wil bewerken, levende geloof, en dat levende geloof ook wil versterken, dat zij bij hem horen, dat zij één met hem zijn, dat zij zijn lichaam zijn. Om dat te beleven moeten wij natuurlijk wel die geest hebben, moet dat wel van ons gezegd kunnen worden, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. Mag ik even deze vraag stellen, kan dat van u gezegd worden? Is dat waar, dat hij in Christus als in het hoofd woont? Jawel, dat is zeker waar, maar kunt u er mee in meekomen? Is dat het getuigenis van die geest zelf met uw geest? Is dat de heilige wetenschap die u in uw hart omdraagt op grond van het werk van de Heere in uw eigen leven, dat hij ook u geschonken is, die heilige geest? En dat hij ook in u werkzaam geworden is? Dat hij ook in u woont en dat hij u door zijn aanwezigheid en door zijn werkzaamheid meer en meer verzekert van uw aandeel in Christus. Om waarachtig avondmaal te vieren, zo mogen we zeggen, heeft de mens een waarachtig geloof nodig, heeft die honger en dorst naar de gerechtigheid nodig. Heeft hij die hartelijke begeerte nodig om de Heere Jezus te mogen kennen? Ik mag het ook zo zeggen, om waarlijk avondmaal te vieren, heeft een zondaar de Heilige Geest nodig. Om door die Geest er gebracht te worden. Om door die Geest geopende ogen te ontvangen. Om door die Geest geloofswerkzaamheden te mogen hebben. Om door die Geest verzekerd te worden, nietwaar, zoals het hier staat. En vieren we nu avondmaal zonder dat we de Geest hebben. Ach, dan zijn wij wel bezig met een kerkelijke ordinantie. En dat is op zichzelf ook nog weer een instelling van Christus. En dan kunnen we denken dat we in de weg der gehoorzaamheid bezig zijn. En dan kan er uiterlijk op onze avondmaalsgang ook niets aan te merken zijn. En dan kan het nog best zijn dat we in de week van voorbereiding er ook serieus werk van gemaakt hebben. En dat we meer nog dan op andere tijden in ons leven ons afgezonderd hebben om onszelf te onderzoeken en met het woord des Heren werkzaam te zijn. Maar als het zonder die Geest gaat, hoe rechtzinnig en hoe godsdienstig en hoe vroom naar de buitenkant gezien misschien ook, dan heeft het toch geen waarde. Hebt u de Geest ontvangen toen ge tot het geloof kwaamt, zo lezen wij ergens in het boek Handelingen. Hebt u de Geest ontvangen als leidsman en als onderwijzer? De Geest ontvangen om door die Geest geleid te worden tot en aan de tafel in de overdenking van het lijden en sterven van Christus, om door die Geest ook die zekerheid en die wetenschap te ontvangen dat we been van zijn gebeent en vlees van zijn vlees zijn? Werkt hij in u? Is dat merkbaar? Dat de Heilige Geest in u werkzaam is? Wat houdt dat dan in? Ik kom daar straks op terug. Maar is het merkbaar in uw leven dat de heiligende invloeden van de Heilige Geest uw leven doortrekken en dat u een ander leven leeft? Dat u een ander hart hebt en een andere wandel verkiest. En zo, als we in die weg waarachtig door de Geest geleid worden, dan wil de Heere ons op dat offer doen zien. En dan wil de Heere ook onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Christus is. Als voorspraak aan de rechterhand van zijn Vader. En dan wil die Geest ons doen zien op hem, die als het hoofd ten hemel gevaren is, maar die nochtans met de allerintiemste banden van liefde en trouw aan zijn lichaam op aarde verbonden blijft. Of om het met een ander Bijbels beeld te zeggen, dan laat de Geest ons zien, en in dat kader spreekt de apostel Paulus er ook over in Efeze 5, dat de hemelse bruidegom thuis is, maar dat hij met de teerste banden van liefde en van genegenheid aan zijn kerk, ook dat deel van zijn kerk dat nog op aarde in het strijdperk verkeert, verbonden blijft. Christus, door de Geest geleid, zijn kerk door diezelfde Geest vervuld. Nu, gemeente, dat is een heil geheim dat we alleen door het waarachtig geloof leren verstaan. Dat is het heil geheim waar de apostel Paulus van spreekt, en dan wordt het nog intiemer, want eenheid vindt zijn bekroning in gemeenschap. De apostel Paulus van spreekt: ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Been van zijn gebeente, vlees van zijn vlees. En zo, Christus leeft in mij. Of zoals we het lezen in het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Colossenzen: ons leven is met Christus zo verweven, zo verbonden, zo verenigd, dat ons leven met Christus verborgen is in God. Nauwere gemeenschap is niet denkbaar. Nauwere eenheid bestaat er niet. Christus in ons. Wij met hem verborgen in God. Dan is de ziel volkomen tot rust. Dan is de hemel dichtbij. En dan is de zonde en de begeerte naar de zonde ver weg. Dan kan Satan niets beginnen. Dan is er vrede, dan is er rust. Dan zegt Asaf, na al zijn wederwaardigheden en al zijn strijd en al zijn angsten en al zijn murmureringen en al zijn opstand, het is mij goed nabij God te zijn. Dan zegt Asaf, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En als de geest van dat soort dingen indrukken geeft aan de avondmaalstafel, dan worden dat plaatsen waar de hemel open staat. En de geest kan het ook niet, doet het niet altijd aan de avondmaalstafel, dat is een middel dat hij gebruikt, en zo heeft onze catechismus het ook verstaan. Maar de Heilige Geest kan dat ook doen als we in onze binnenkamer op onze knieën voor God liggen. En als we misschien die binnenkamer binnengegaan zijn met bezwaarnissen en vrees en verschrikking in onze ziel. En als we vrezen dat Satan meeging die binnenkamer in en ons daar nog geen rust laat ook, dan kan het wezen dat de Heer als weleer in de storm op zee in één keer de golven gebiedt en de wind gebiedt en ze zijn hem gehoorzaam. En daar werd grote stilte. En als de Heer dan iets laat voelen, laat ondervinden, laat zien, laat geloven door die geest die het geloof werkt, dat we nu bij hem horen, dat we nu van hem zijn, dat we nu voor zijn rekening liggen, zo innig en intiem met hem verbonden zijn, dat niets ons meer zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, dan is de ziel stil tot God, dan zijn er momenten dat je er inderdaad geen woorden meer voor vindt. Als de blijdschap zo groot en de verwondering zo diep wordt dat wij, schoon hij in de hemel en wij op de aarde zijn, schoon dat hij de zaligmaker is, gans rein en volmaakt, heilig, afgescheiden van de zondaren, terwijl wij altijd nog, zolang we hier door dit jammerdal heen gaan met vuil en met het stof van deze wereld besmet zijn en bovendien de verdorvenheden van ons boze adamitische bestaan nog met ons meedragen, zolang wij nog de laatste snik niet gegeven hebben. Schoon er zo'n oneindige afstand is dat hij dan toch zegt en dat hij het bewijst ook niet alleen maar ik zal niet meer op u toornen en op u schelden, want dat kan hij ook nog zeggen op een afstand. Maar dat hij zo dichtbij komt en zo intiem zich aan ons verbindt, dat hij tot de bruid van het hooglied zegt, gij zijt de mijne. Zodat de bruid het mag toe-eigenen en ik ben de zijne. Vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente. Als die geest ons zo met hem verenigt, zodat er niet dat meer tussen blijft zitten, zodat geen zonde meer scheiding maakt, zelfs geen zucht, na geen lust naar de zonde, geen begeerte naar het kwaad, maar dat het nu alles onder de bedekking van zijn bloed ligt, en dat het nu alles door zijn liefde is weggekust, been van zijn gebeente, vlees van zijn vlees, in die allerintiemste gemeenschap, waardoor de apostel kan zeggen, Christus leeft in mij. Wel nu, dat heeft de Heer op het oog, volk des Heren. Als hij u aan zijn tafel roept, daar wil hij u van deze zijn hartelijke liefde overtuigen. Daar wil hij u verzekeren dat zijn verlossingswerk ook dit op het oog had. Maar als dat dan zo is, en ik denk aan het vervolg van wat we daar lezen in antwoord 76, dan is ook waar dat wij door die geest die ene geest, wij allen die aan dat lichaam van Christus deel hebben, gelijk alle leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Als die geest dat doet, dat beoogt te doen, dan hoort het ook zo te wezen dat al degenen die hem in waarheid toebehoren, nu ook zich door die geest laten gezeggen en zich door die geest laten regeren. Anders gezegd, dan moet hun leven er ook mee in overeenstemming zijn. En dat was nou bijvoorbeeld het probleem in de gemeente van Korinthe. Als Paulus die 2e Korinthebrief schrijft, dan heeft hij het een paar keer over het avondmaal in het 11e hoofdstuk, maar toch ook, zij het beknopt, in het 10e hoofdstuk. En in het 10e hoofdstuk heeft de apostel nogal wat dingen moeten zeggen, waarin hij aanmerkingen maakt op het leven, op het gedrag van de gemeente van Korinthe. Het was met het stuk der heiligmaking niet zo best gesteld. Met het christelijk leven, met het leven der bekering, was nogal wat aan de hand daar. Dat klopte in vele opzichten niet. Ik ga daar nou niet exegetisch in den brede op in, want dat is niet nodig voor het verstaan van wat de schrift ons in dit verband bedoelt te zeggen. Maar er waren nogal wat misstanden in het leven, in het ethische, in het zedelijke leven van de Korintiërs. En ze dachten bijvoorbeeld dat ze rustig gebruik konden maken van vlees dat aan de afgoden geofferd was, en dat ze aan de feestmalen in de afgodstempel konden aanzitten, want zo zeiden zij, in een verkeerd verstaan van heel het idee van de christelijke vrijheid, een afgod is toch niets. Nu, als een afgod niet afgod niets is, dan kunnen we rustig aan die feestelijkheden in de afgodstempel ook deelnemen. Maar de apostel Paulus komt daar scherp tegenop. En hij laat het, en dat is het gedeelte wat we gelezen hebben, hij laat het aan die Korintische gemeente goed weten, dat al is een afgod dan niks. Voor het idee van de heidenen is een afgod wel wat. En in feite is het zo, zegt de apostel, dat hetgeen de heidenen offeren, zij dat aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Hoe kunt u de drinkbeker des Heren drinken? En bij een volgende gelegenheid de drinkbeker der duivelen. Hoe kunt u aan de tafel des Heren deelgenoot zijn en bij een volgende gelegenheid aanzitten aan de tafel der duivelen? Die twee strijden zo met elkaar dat er geen enkele verbinding tussen die twee mogelijk is, en dat het onbestaanbaar is voor iemand die waarachtig been van Christus gebeend en vlees van zijn vlees is, dat hij nog in dat soort dingen zou kunnen leven. Die kan zijn vermaak niet meer vinden in de wereld. Die kan zijn vreugde niet meer hebben in de zonde. Die heeft geen lust meer in de ongerechtigheid. Oh, hij kan wel eens in de zonde vallen, en hij kan wel eens helaas een tijd lang in de zonde leven, maar het is door genade zijn element niet meer. En iemand die waarachtig gekend heeft, gemeente, ik zeg het met nadruk, iemand die waarachtig gekend heeft, al is het maar in beginsel, al is het maar vanuit de verte iets van de gemeenschap met Christus, van die liefdevolle gemeenschap met de zaligmaker, die heeft er geen lust meer in om de wereld te dienen. En die heeft er geen behoefte aan om in de wereld op te gaan. En die heeft geen trek in het voedsel dat deze wereld presenteert. Oh, je kunt er wel weer eens trek in krijgen, want dat verdorven bestaan, dat gaat nog mee. Maar je gaat het betreuren. En er komt een moment dat je dat voor Gods aangezicht gaat belijden. En dat er opnieuw, andermaal bekering komt. We hebben geen zin meer, omdat de Heere de lust geknakt heeft in de zonde. We hebben geen begeerte meer en geen vermaak meer in de ongerechtigheid. En zoals ze in Korinthe naar de afgodstempel gingen. En daarmee demonstreerde dat het niet goed was wat de verhouding met God betreft. Dat het niet goed zat bij wat ze beleden met de mond, maar dat hun wandel de belijdenis met hun mond weer sprak. Zij gingen naar een afgodstempel, ach, dat gevaar lopen wij zozeer nog niet, want zulke tempels staan er niet meer. Maar gemeente, het stikt van de afgoden in deze wereld, weet u dat? Al hebben ze een andere vorm en een andere gedaante. En als worden ze op een andere manier gepresenteerd. En wat een tijd en wat een geld wordt er uitgegeven aan de dienst van die afgoden. Moet ik in onderdelen treden? De afgod van de sport. En de afgod van de film. En de afgod van de moderne muziek. En de afgod van het vermaak. En de afgod van, nou gaat u maar door. En de afgod van ons eigen ik. En de afgod van het materialisme. En de afgod van onze zelfzucht. En wat zijn er een christenen die net als de gemeente van Korinthe met een beroep op de christelijke vrijheid zeggen, een afgod is niks en ik kan best aan de tafel des Heren zitten en met die andere dingen ook meedoen. En ze denken dat ze zo nog zalig kunnen worden, maar Paulus zegt, zulken eten en drinken zichzelf een oordeel. O gemeente, het komt nou, avondmaal vieren, dat heeft tot consequentie voortgaande en doorgaande bekering. Avondmaal vieren, als we het in zijn juiste proporties zien, dan is dat gemeenschap mogen hebben met Christus. Maar dan is de consequentie daarvan, alles wat geen Christus is, dat moeten we uitwerpen. Want het staat onze zaligheid in de weg. De Heere Jezus Christus wil zijn stempel zetten in zijn discipelen, wil zijn afdruk maken in zijn kerk. Ze lijken toch op elkaar, als ze door diezelfde geest geleid en vervuld worden, het hoofd en het lichaam, de bruidegom en de bruid, dan gaan ze toch op elkaar lijken, dan krijgen ze toch dezelfde begeerte, dan krijgen ze toch dezelfde verlangens, dan gaat hun hart toch uit naar dezelfde dingen. En als het hart van Christus niet uitgaat, naar welke vorm van afgodendienst of welke vorm van zonde en ongerechtigheid ook, dan is het werk van die geest, ook via de sacramentsbediening, om de harten van dat volk des Heren los te maken van de dienst der zonde, om het meer en meer op gerechtigheid en heiligheid en de hemel te richten. Dat is toch de consequens? En daarom de heiligmaking, de wandel in een nieuw leven, dat is het wat de Heere bij zijn avondmaal vierend volk zoekt. En als dat daarom aan ontbreekt, gemeente, als dat eraan ontbreekt, het doet er niet toe wie u bent, zie dan uw avondmaalsgang nog eens na. Als het geen vrucht draagt in heiligmaking, als het geen vrucht draagt in een hartelijke toewijding aan de Heere, om hem alleen te behagen en hem alleen lief te hebben, zie dan uw avondmaalsviering nog eens na. Want dan kon het best eens wezen dat er niks van deugt. Of, als het in beginsel toch wel goed is, dan kon het wel eens een bewijs zijn dat u toch ver van uw plaats bent. dit zij de vrucht, en daar zoekt de Heere naar, dat zijn volk hem zal gelijk zijn. En dat wordt ook een hartelijke begeerte. O, want als de ziel daar wat van smaakt, Christus ontfermt zich niet alleen over ons, maar Christus verenigt zich met ons. Christus geeft zich zo volkomen en zo geheel en al, dat hij niet op een afstand blijft staan, maar dat dit het levensgeheim van de apostel Paulus mocht worden. Christus leeft in mij. Als die zo dichtbij komt, zo intiem zich aan ons verbindt en met ons verenigt, dan kan het niet anders, dan gaat dat zichtbaar worden. Dan komen daardoor die geest ook, de vruchten van de geest. En dat maakte de koningsdochter schoon. Ze is gans verheerlijkt, inwendig. Dat doet haar ook, hoewel ze van zichzelf moet zeggen, ik ben zwart. Toch mag dan van haar gezegd worden dat ze ook lieflijk is. Al moet ze van zichzelf allerlei ondeugden opnoemen, toch zegt de Heere van haar, gij zijt mijn schone, mijn beminde, mijn duive. Doe mij uw stem horen, want hij is zoet. Toon mij uw gedaante, want die is lieflijk. En als ze zichzelf dan leert kennen in haar gedaante, dan is ze gehavend en geschonden en vervuild en besmeurd. Maar de Heere zegt, nee, die gedaante is lieflijk, omdat hij zijn eigen beeld erop gezet heeft en zijn eigen heerlijkheid erin afgedrukt heeft. Nu, gemeente, is dat de vrucht van het avondmaal vieren. Ik zei u, als dat eraan ontbreekt, wat ontbreekt er dan misschien aan onze verhouding met de Heere? Nee, zij dit dan de hartelijke begeerte en het verlangen van uw ziel, om zo die gemeenschap met Christus te kennen, maar ook ernaar te leven, om, zoals dat in onze catechisme staat, door die geest geregeerd te worden. Is dat niet de beste portie dat een mensenkind op aarde kan ontvangen, met Christus verenigd en door de geest geregeerd, zo geleid te worden, ook in de weg der bekering, om zo vernieuwd te worden, om zo onder de heerschappij en onder de controle van de geest te staan. Dat is toch het gebed van het nieuwe leven. Leer mij, o Heer, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is het laatste er nog niet van gezegd. Want als de Heere Jezus zijn volk met zich verenigt en als hij die geest in hen doet wonen, als zij door die geest geregeerd worden, hoe zit het dan met de eerste persoon? Met God, de Vader. De Heere Jezus heeft tot zijn discipelen gezegd, de Vader zelf heeft u lief. Het is een wonder dat Christus als de hemelse bruidegom zich zo als een kerk, zijn bruidskerk, verbindt. En dat hij als het hoofd de zijnen als zijn lichaam bestuurt, vervult, zegent. Dat hij als de fundering, als de hoeksteen, het ganse gebouw draagt. Het is een zegen als de Heilige Geest komt om in dat van nature onheilige en vuile en verdorven zondaarshart te wonen, om daar nog wat goeds van te maken, om daar een tempel van te vormen en om dat leven te gaan regeren. En dat kost de Heilige Geest verdriet. O ja, zeg het maar eerlijk en beleid het ook maar voor Gods aangezicht en voor het aangezicht van de Heilige Geest, gemeente. Er is niks op tegen om tot de Heilige Geest te bidden en om aan de Heilige Geest ook schuld te beleiden, want een kind des Heren zal het toch menigmaal ook met droefheid moeten beamen dat die de Heilige Geest smarten aangedaan heeft, nietwaar? Het is een wonder als die geest dan toch wil blijven wonen waar hij zijn intrek genomen heeft, maar dan is daar ook nog God de Vader, En al wordt hij dan in dit verband en in dit werk, dit stuk van de zaligheid zozeer niet genoemd. Het is toch duidelijk dat als de Heere Jezus zijn volk met zich verenigt en als die geest die kerk gaat doorwonen en regeren en heiligen en vernieuwen, dan is dat alles met de bedoeling dat die bruidskerk, en ik denk weer aan Efeze 5 straks, door Christus als een bruid zonder vlek en zonder rimpel gepresenteerd kan worden aan zijn vader. Hij heeft ze van zijn vader gekregen, want zijn vader is met ze begonnen in zijn verkiezende liefde. En toen heeft de vader ze aan de zoon gegeven en de afspraak was, ik zeg het menselijk, dat de zoon ze zou verlossen, dat de zoon ze zou heiligen. Want daartoe waren ze immers verkoren. Nee, de vader heeft ze niet verkoren alleen maar opdat ze zalig zouden worden. Maar de vader heeft ze verkoren opdat ze heilig zouden zijn. Dat was Gods bedoeling toen hij zijn hart op dat volk zette, toen hij zijn liefde aan dat volk verklaarde en over dat volk uitsprak. Zijn bedoeling was niet om hen alleen maar uit die put van ellende te verlossen, maar zijn bedoeling was om die vuile, onreine zondaren weer als heiligen bij zich te hebben en zich met hen te verenigen. Daartoe had hij hen lief en daartoe schonk hij ze aan de zoon. En de zoon heeft op zich genomen om dat werk te doen. De afspraak was dat de vader tot de zoon zei, maak gij ze zalig en maak gij ze heilig en breng ze zo bij mij terug. En toen is het werk, mag ik het zo zeggen, verdeeld tussen de zoon en de Heilige Geest. De zoon ging ze kopen, de zoon ging ze verlossen met zijn bloed en de Heilige Geest ging in hen wonen om die werkelijkheid van het verlossingswerk van Christus hen toe te passen en toe te eigenen. En die geest ging aan het werk om te vernieuwen, om te reinigen. En zo door dat werk van Christus in de verwerving en in de toepassing wat hij verricht door de Heilige Geest, komt daar die bruidskerk. En hij brengt ze straks binnen in de bruiloftzaal. En hij stelt ze voor aan zijn vaders engelen. En hij stelt ze voor aan zijn vader zelf. En dan is er, hoe minutieus ze ook geïnspecteerd zal worden, geen vlek en geen rimpel en geen enkel gebrek meer te bespeuren. Dan heeft de geest ook een volkomen werk gedaan. En zo brengt hij ze naar de vader toe. En zo mogen ze straks ook bij de Vader zijn, als de geliefde kerk, het geliefde volk van zijn Zoon, trouwens waar de Vader van eeuwigheid af zijn liefde opgezet heeft. En daarom zei de Heere Jezus het, op grond van zijn eigen werk mag hij het nu zeggen, en op grond van het werk van de Heilige Geest mag hij het blijven zeggen. Ook tot een in zichzelf schuldig mensenkind die voor zichzelf moet beseffen en die voor zichzelf iedere keer weer in berouw moet buigen voor God en zich moet verfoeien in stof en as. De Vader zelf heeft u lief. En daar wordt dan ook wel eens wat van ondervonden. Als Christus ze terugbrengt naar die Vader. En als die geest getuigt met hun geest dat ze kinderen God zijn. En als die geest hen leert zeggen, Abba, Vader. Gemeente, dat zijn ook dingen waar het avondmaal een plaats in dient te hebben. Zoekt u eens naar die vrucht. En staat u toch naar die vrucht. Naar die zalige vrucht die de Heere vanuit het sacrament wil geven. En dan nog een enkel woord over die andere gemeenschap die toch ook genoemd wordt. Niet waar, die gemeenschap der heiligen. Het formulier heeft daar in het laatste stukje nogal uitvoerig aandacht aan geschonken. Zo zullen wij als leden van één lichaam ook waarachtige gemeenschap met elkaar hebben. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. U vindt dat denk ik ook terug in het laatste citaat uit 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 10, waar het gaat over, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. U weet wel wat in onze belijdenis genoemd wordt, de gemeenschap der heiligen. Al Gods kinderen vormen één lichaam. En uit vele korrels, vele graankorrels, wordt één meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele beziën die samen geperst zijn, vliet één drank. Zo zijn zij samen één lichaam. Ze hebben dezelfde God. En ze hebben dezelfde zaligmaker. En ze hebben dezelfde geest. En daarom eten ze ook van hetzelfde brood en drinken ze van dezelfde wijn, want de Heere maakt hen tot één lichaam. En zo hebben ze ook gemeenschap met elkaar. Nou, en de Heere wil dat dat zichtbaar wordt, vandaar dat iedereen niet apart eet en drinkt, maar dat het aan de tafel gebeurt. Maar dan moet het wel een vervolg hebben, want de tafel is maar één keer in de drie maanden aangericht. Maar die gemeenschap waarbij het een iegelijk, ik denk aan zondag 21, als een heilige plicht wordt meegegeven, zijn gaven en zijn nutten, zijn gaven en zijn krachten tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Die gemeenschap der heiligen behoort meer beoefend te worden. En niet alleen met woorden, met mooie woorden, maar ook met de daad. Zodat de 133ste psalm waarlijk beleving is. Ai, ziet hoe goed het is dat zonen ook samen wonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Daar staan harten voor elkaar open, daar wordt de nood van elkaar gedeeld, daar vergeven we elkaar. Daar dragen we elkanders lasten, daar achten we de een uitnemender dan onszelf. Oh ja, die gemeenschap die kan natuurlijk alleen maar bestaan tussen de leden van het ware lichaam van Christus. Die gemeenschap die is maar niet zo met iedereen mogelijk. Nee, nee, dan moet er ook meer zijn dan alleen een uiterlijke band. Dan moet het werkelijk gaan om die gemeenschappelijke verbondenheid in liefde aan de Heere. Pas dan, als die gemeenschap met de Heere gemeenschappelijk beleefd wordt, kan ook die gemeenschappelijke, die beleving van de gemeenschap onderling er zijn. Maar het is het gebod des Heeren. Het is het gebod dat de Heere aan zijn discipelen meegeeft. En dat gebeurde ook in de nacht in welke hij verraden werd. Dat gebeurde in dezelfde nacht waarin hij het brood nam en de beker en toen hij die onder hen verdeelde. In diezelfde nacht heeft hij gezegd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Ook dat dient vrucht van de avondmaalsviering te zijn. Die dingen moeten ook benadrukt worden bij tijd en wijle. Want het is toch maar niet een vanzelfsprekende zaak dat mensen met een egoïstische inslag de ander uitnemender achten dan zichzelf. Het is niet zonder reden dat de Heere daar ook met zoveel nadruk keer op keer dit heilig gebod onder onze aandacht brengt, dat de broederlijke liefde blijven. Hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, en dat zei de apostel Petrus niet tot een jong bruidspaar. Maar dat zei hij tot de waarachtige gelovigen. Hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Om zo in waarachtige liefde met elkaar te leven, gemeente, dan wordt het ook zichtbaar dat er een lichaam is. Het lichaam des Heren. En zeker, dan moeten wij benadrukken dat het heil persoonlijk beleefd wordt. En dat dat stempel van Christus, dat zegel van Christus, op de persoonlijke gelovige gezet wordt. En laten we dat blijven benadrukken in onze prediking, dat het een persoonlijke zaak is. Maar de Heere voegt al die personen in wie hij arbeidt, toch ook samen tot een lichaam. En hij maakt er een eenheid van, opdat ze het met de daad ook jegens elkander zouden bewijzen. En opdat de wereld zou bekennen, zie hoe lief ze elkander hebben. En dan is deze avondmaal zondag ook weer voorbij, gemeente. Er zijn er die ook niet aankwamen, die er denk ik wel hoorden. En die om een of andere reden meenden dat ze het bevel van Christus niet konden of mochten opvolgen. Hoe dat zij, dat is ook weer zo'n persoonlijke zaak, ik weet het wel, maar we zijn er niet mee klaar. Zoek het met de Heere uit. En eerlijk. Er zijn er ook die niet aankwamen en die er ook inderdaad niet hoorden te komen. En dan nogmaals, u bent daar ook niet mee klaar. Want als u, ik heb vorige week gezegd, geen avondmaal kunt vieren, kunt u ook niet naar de hemel. Om daar aan de tafel van de bruiloft van het lam aan te zitten. En als u hier op aarde nooit iets gekend heeft van de vrucht, van de vereniging met Christus, hoe moet het dan in de hemel? Dan is daar toch ook geen plaats. En als we hier op aarde nooit leerden breken met de zonden en vlieden van de zonden, dan zouden we ons in de hemel niet eens thuis voelen met ons onveranderde hart, want daar kun je de zonde niet meer doen. Daar zou je de begeerte van je onveranderde hart niet eens meer kunnen volgen en daarom voel je je in de hemel niet eens thuis. O, bid toch om genade dat dat hart veranderd mag worden en dat het lust mag krijgen tot heiligheid en tot gerechtigheid. Er is geen groter goed te verkrijgen. En dan zou je je leven lang nou besteden om dat te zoeken, dat is geen mislukt leven hoor. Dan zou je je leven lang nu zoeken, ernstig zoeken en biddend worstelen om die genade van de Heere te mogen ontvangen. En de Heere zou het je geven, dan heb je een leven dat geslaagd is. Maar als je je levenskrachten uitsluitend besteedt om hier in deze wereld wat te bereiken en vooruit te komen. En je arme ziel te verwaarlozen en je hart onveranderd te laten en buiten Christus te blijven staan. Ach, dan mag je naar de maatstaven van de wereld geslaagd zijn. Dan mag je naar de normen van de wereld succes gehad hebben. Maar je bent in Gods ogen mislukt. Ergens in Duitsland is een kerkhof. En op dat kerkhof liggen twee graven vlak naast elkaar. De ene steen staat vergeven. Vergeven. Op de andere steen staat vergebens, te vergeefs. Dat is net het verschil. Daar gaat het om. Wat mag er straks op uw grafsteen staan? Vergeven of te vergeefs? Amen. We zingen Psalm 133, het eerste vers.
Thank you.
Heere, we danken u voor uw zegeningen ons gegeven, ook in deze dag en ook in dit avonduur. Nu we met elkaar mochten stilstaan bij dat heilgeheim, bij dat wondere mysterie, dat gij, Heere Jezus, zo innig één met uw volk wilt zijn, dat ge ze aan u verbindt. En wel zo innig, zo volkomen dat hun leven en het uwe nooit meer uit elkaar te halen zijn. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dan kan het ook nooit verloren gaan. Dan kan het ook nooit meer misgaan. Satan kan alles doen om te beschuldigen en te benauwen. En de zonde kan oprijzen en de duisternissen kunnen vallen en de verschrikkingen kunnen onze ziel vervaren. Maar waar die vereniging tot stand kwam, waar gij, Heer Jezus Christus, u in liefde aan de zondaar verbonden hebt met uw middelaarsliefde en met uw borgbloed. En waar gij de band door uw geest gelegd hebt van het waarachtig geloof. Hoe het ook nog stormen kan en waar ze ook nog heen moeten en waar ze ook doorheen moeten, het kan nooit meer misgaan. Dat is de rust die ervan uitgaat. Maar u wilt meer dan alleen maar rust geven, Heere. U wilt ook heiligheid werken. U wilt ook uw beeld zichtbaar maken. U wilt ook dat stempel afdrukken. U wilt die geest laten heiligen, laten vernieuwen, laten kruisigen, laten opstaan. Heere, wat is er een rijkdom van genade in wat gij doet en in wat gij belooft aan al de uwen. Heere, we bidden u dat degenen die u in oprechtheid vrezen met deze boodschap nu naar huis mogen gaan en dat zij daarnaar mogen staan. En dat dit ook in hun leven de vrucht mag zijn voor het eerst of bij vernieuwing te mogen weten. We zijn been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees, Christus leeft in mij. Heere, heilig uw woord aan het hart. En geef dat de geest regeren zal allen die u in oprechtheid vrezen. En dan valt daar ook het onderscheid, Heere. Want we kunnen avondmaal vieren, maar dat betekent nog niet dat de geest ons regeert. Er zijn er bij wie dat wellicht niet het geval is. We kunnen afblijven van het avondmaal, terwijl dat voor uw aangezicht ook niet bestaan kan. Heere, o wij bidden van u, doe ons alle persoonlijk weten wat gij van ons vraagt en wat gij tot ons zegt. En geef dat uw woord, zoals we dat mochten meekrijgen vandaag, zijn vrucht mag dragen in ons leven. Uw naam tot verheerlijking, ook hierin. Dat de broederlijke liefde blijven en dat uw volk waarlijk ook mag voldoen aan die roepstem, dat zij de een de ander uitnemender zouden achten dan zichzelf, om elkaar in liefde te dienen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Amen. Wij zingen het 119, het 32e vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.